Saul en Saulus hebben elkaar waarschijnlijk nooit ontmoet, omdat er zo'n 1000 jaar tussen zat, chronologisch gezien. En toch hebben ze heel wat met elkaar van doen gehad. Ze heten niet voor niks allebei Saul, in het Hebreeuws althans. En ze waren ook niet voor niks allebei uit de stam van Benjamin. En de enige andere Saul die wij nog kennen was niet eens een Israëliet, maar een Edomiet. En dat zegt genoeg. Want Edom in de Bijbel is nou eenmaal een type, een beeld van Israël, het broedervolk immers, levend officieel onder de wet. En uiteindelijk is Edom een beeld dus van wat er uiteindelijk van Israël overbleef, het Joodse volk, niet eens meer onder de Mozaïsche, maar onder de Joodse wet. En mijn Bijbel zegt daarvan dat Edom, dat Esau, niet erft met Jacob. Of een generatie verder terug, dat Ismaël nou eenmaal niet erft met Isaac. En op gelijke wijze zegt het Nieuwe Testament concreet dat het Joodse volk, waarvan Edom en Ismaël een beeld zijn, dat het Joodse volk niet erft met de gemeente. Dat is niet arrogantie onzerzijds, dat hebben wij ook niet bedacht, of de Heere afgebeden of iets dergelijks. Het is niet in onze harten opgeklommen, maar het staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. En die tegenstelling die wij uiteindelijk geacht worden te kennen tussen het Joodse volk als zodanig en de gemeente, dat is een tegenstelling die we heel de Bijbel door tegenkomen. Om te beginnen is er de tegenstelling tussen de boom der kennis des goeds en des kwaads en de boom des levens. Dan zijn we toch erg ver terug in de Bijbel. En anderszins is het de tegenstelling tussen Abel en Kaïn. Of tussen Seth en Kaïn, dan ben je ook weer een eindje verder in de geschiedenis. En die tegenstelling die blijft constant bestaan. Het is de tegenstelling tussen een oude schepping, de oude mensheid, die zelf uitmaakt wat goed voor hem is. De mens zegt immers, God heeft ons het verstand gegeven, zodat we zelf kunnen bedenken wat goed en kwaad is. En onze eigen weg kunnen vinden in dit leven. Mijn Bijbel zegt, God heeft ons het verstand gegeven, maar dat is niet opdat we goed en kwaad zouden kennen. Dat is opdat wij de waarachtige zouden kennen, schrijft Johannes in de laatste woorden ongeveer van de eerste Johannesbrief. Maar er is een tegenstelling tussen de mens en zijn ideeën, zijn wetten, zijn filosofieën. Enerzijds en God zelf en zijn openbaring, anderzijds drukt zich op vele plaatsen in de Bijbel uit. En in de geschiedenis van Saul, in het eerste boek Samuel vindt u dat, vanaf hoofdstuk 8. In de geschiedenis van Saul, de eerste officiële koning van Israël, worden deze dingen ook inderdaad uitgedrukt. En daarna inderdaad ook in de geschiedenis van die andere Saul in het Nieuwe Testament. Die wij later kennen onder de naam Saulus, onder de naam Paulus, waarna we dus van Saulus niks meer horen. En zo hoort het ook eigenlijk. En wat die Oud-Testamentische koning betreft, hij werd al redelijk snel, 40 jaar. Maar goed, hij werd redelijk snel opgevolgd door een andere koning, David, uit de stam van Juda, en daarna horen we van Saul ook niks meer eigenlijk. Nou, een heel enkele keer wordt hij later nog eens genoemd, maar niet in een niet op verheffende wijze, laten we het zo zeggen. En zo hoort het ook. Want het mag dan zo zijn dat God zelf ooit deze koning Saul aan Israël gegeven heeft. Hij deed het niet van harte. Saul trouwens ook niet, maar de Heer ook niet. Hij deed het niet van harte En het mag dan zo zijn dat de Heer de mens een wet gaf en zei, nou ja, als je dan kennis van goed en kwaad wil hebben, dan zijn dit de regels. Dan kom je dan wat sneller achter. Ook dat deed hij niet van harte. Maar ja, dat mag je eigenlijk niet hardop zeggen, want het is politiek incorrect. Evangelisch dan wel theologisch politiek incorrect, of hoe het maar heten mag. Want de mens, ook de gelovige mens, is geneigd nog steeds zijn vleeselijk verstand te volgen en nog steeds vast te houden aan menselijke overleggingen in plaats van vast te houden aan wat God in zijn woord heeft geopenbaard. Immers, om eerst even terug te grijpen op wat oud-testamentische geschiedenis. In de tijd werd Israël één volk. En hoewel het niet al te expliciet in de Bijbel staat, Israël wilde zijn als de overige volkeren, dat staat wel expliciet in de Bijbel. En dus wilde Israël één wet. En toen zei de Heer, nou ja, dit is het dan. En ik denk dat u de geschiedenis wel ongeveer kent. De Heer stelde de Mozes ter hand en zei tegen hem, ga maar naar het volk, ga maar naar beneden, de berg af. Dat zegt genoeg, denk ik wel eens. Het loopt lekker makkelijk, maar je komt zo laag uit. Vooruit. Ga maar naar het volk toe, lees het maar voor en vraag maar wat ze ervan vinden. Hetgeen hij deed. En het volk zei toen de legendarische woorden, al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Nou kijk, dat was nou arrogant. Zij beloofden de Heer te doen wat hij gezegd had, in plaats van vast te stellen, dat kun je met gezond verstand ook, dat zo'n wet niet te hanteren is, dat het een belasting op de mens legt waar hij onder zal bezwijken, maar niettemin, men zei, al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Dat was later wel anders. Want u weet dat de geschiedenis van Israël gekenmerkt wordt, in eerste plaats doordat God tot hen sprak. Overigens ook door hen was de bedoeling, maar zover kwam het gewoonlijk niet. God sprak tot hen, maar zij trokken er zich absoluut geen fluit van aan. Toch? Het was altijd, zei de Heer, een tegensprekend volk. En een hardnekkig volk. En dat is het tot in onze dagen nog steeds, overigens. Maar ja, wij Nederlanders kunnen er ook wat van, dus dat is om discriminatie te vermijden. En als we het over de Friezen hebben, nou ja goed, er zijn maar te veel Friezen in de zaal om daar dieper op in te gaan dan. Maar hardnekkig een tegensprekend volk. En daar gaat het maar om. Alleen bij die gelegenheid zei men, al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. En ze hebben er de grootste problemen mee gehad. En later herhaalt de geschiedenis zich, te beginnen bijvoorbeeld in 1 Samuel 8, waar in mijn Bijbel boven staat, Israël begeert één koning. En het korte verhaal is dit. Toen zei de Heer, nou als het dan helemaal moet, oké, dit is hem. Dan hebben ze er één. En de Heer waarschuwde hen uitgebreid, zou je dat nou wel doen? Want het legt nogal een zware last op het volk. Want ja, ik bedoel het niet dubbelzinnig, ik probeer het ook netjes te zeggen. Maar als de Heer spreekt met Samuel daarover en zegt tot Samuel, nou, ze willen een koning. Nou ja, als het dan moet, vooruit. Ze kunnen er één krijgen, maar vraag even wat ze ervan vinden. Want Samuel brengt de woorden van de Heer dan aan het volk over en zegt dan in 1 Samuel 8 vers 11. Hij zei, dit zal des konings wijze zijn die over u regeren zal. Als je een koning wil hebben, wel dat gaat als volgt. Hij zal uw zonen nemen dat hij hen zich stellen tot zijn wagen en tot zijn ruiteren. Dat zij voor zijn wagen heen lopen. Dat hij hen zich stellen tot oversten der duizenden en tot oversten der vijftigen. En dat zij zijn akkerploegen en dat zij zijn oogst oogsten en dat zij zijn krijgswapenen maken, mitsgades zijn wapentuig. En uw dochter zal hij nemen tot apothekeresse en tot gifmengers. Maar goed, dacht ik. En tot keukenmaagden en tot baksters. En uw akkers en uw wijngaarden en uw olijfgaarden die de beste zijn, zal hij nemen en zal ze aan zijn knechten geven. En uw zaad en uw wijngaarden zal hij vertienen. En hij zal ze aan zijn hovelingen en aan zijn knechten geven. En hij zal uw knechten en uw dienstmaagden en uw beste jongelingen en uw ezelen nemen. En hij zal zijn werk daarmee doen. Hij zal uw kudden vertienen en gij zult hem tot knechten zijn. Gij zult wel te 10 dagen roepen vanwege uw koning die gij u zult verkoren hebben. Maar de Heere zal u te 10 dagen niet verhoren. De Heer zou een heer verhoren en hem een koning geven. Maar daarna moeten ze er niet over klagen. Doch het volk weigerde Samuels stem te horen. En zij zeiden, nee, maar er zal een koning over ons zijn. En we zullen ook zijn gelijk als de volken. En onze koning zal ons richten. Want voorheen tot hier had men richters in Israël, weet u wel. En onze koning zal ons richten en hij zal voor onze aangezichten uitgaan en hij zal onze krijgen voeren, enzovoort. Men wilde graag 1 volk worden, niet langer verdeeld, maar verbonden door inderdaad 1 koningshuis. Een koning die zou regeren over alle stammen van Israël, enzovoort. Het voordeel daarvan zou zijn dat ze voortaan zouden luisteren wellicht naar de koning en niet meer naar een of andere richter die ineens opstond of de een of andere profeet die het ineens voor het zeggen had, zoals in dit geval Samuel enzovoorts. Streven naar eenheid is dat, hè? 1 regering en wat het maar wezen mag. En toen zei de heer, ja, dat kan nog wel wezen, maar dat gaat wel een paar centen kosten. Nou, dat hoef ik u niet uit te leggen, want hoe meer wij 1 worden, zal ik maar zeggen, hoe duurder het wordt. Ja, en om dat te verbloemen, heeft men ons dus ook opgezadeld met een andere muntsoort, dan valt het niet zo erg op en is het ook moeilijk na te rekenen, dat is het eigenlijk, hè. Het kost klauwen met geld, zuster, dat is echt zo, hoor. Maar goed, laten we het daar niet over hebben. Maar zo werkt dat nou eenmaal, hè. Alle dingen hebben hun prijs en dit heeft een prijs. Nou goed, maar ze willen dan toch die koning. Maar u begrijpt hopelijk het verband met al die gebeurtenissen toen Israël uit Egypte was uitgetogen enzovoorts. Men wilde een wet die over hen zou heersen. De Heer zei, nou ja, dan, je bent mijn volk, dus dan krijg je mijn wet. Dit is het. Alsjeblieft. En het is, ik heb het nagevraagd aan een Jood, die zei, het is een juk dat nog wij, nog onze vaders hebben kunnen dragen. En ik heb het toen aangevraagd aan een andere Jood, maar die was niet zo fanatiek. Nou ja, minder fanatiek dan Petrus, en die was al niet zo fanatiek trouwens. Een andere Jood, en die zei, God heeft ons verlost van de vloek der wet. Dat zijn toch harde uitspraken waar je van zou schrikken. Maar zo is het nou eenmaal. Maar er is een verband natuurlijk. Israël verlangde die wet. Gaf er zich ook zonder meer gewillig aan over. En hier verlangde Israël een koning. Men wilde vooral niet afwijken van andere volkeren. Men wilde Eén zijn als het ware met andere volkeren, daarom moest het volk ingericht worden op dezelfde wijze was de bedoeling als de andere volkeren. En bovendien van Israël wordt ook in dit hoofdstuk gezegd dat ze voor dat doel dus ook de goden van andere volkeren dienen. De Heer beklaagt zich daarover, dat is vers 7 en 8 van dit hoofdstuk. Doch de Heer zei tot Samuel, hoor naar de stem des volks in alles wat ze tot u zeggen zullen. Want ze hebben u niet verworpen, maar ze hebben mij verworpen dat ik geen koning over hen zal zijn. Ze vragen een koning, want de Heer erkennen ze dus niet als koning. Daar komt het op neer. Na de werken die zij gedaan hebben van die dag af, toen ik hen uit Egypte geleid heb, tot op deze dag toe. En hebben mij verlaten en andere goden gediend, al zo doen zij u ook. Want Samuel was al lang geleden aangesteld tot richter en tot profeet over Israël uiteraard. Maar let ook op dat hier meteen in 1 Samuel 8 vers 8 verband gelegd wordt met de uittocht uit Egypte. En dat is waar het over gaat, want kort en goed, die eerste koning van Israël, deze Saul, is gewoon een uitbeelding van de wet. De wet als wet, de wet als in inzettingen en geboden bestaande, die, die enige wijze ons tegen was, zeg ik dan, met Colossense mee. Maar het gaat om het praktische leven onder de wet. Daar is Saul een uitbeelding van. Overigens, zeg ik ook maar meteen aan het begin van de dag, van de wet wordt gezegd in het Nieuwe Testament, die was enigerwijze ons tegen, voor zover het inzettingen en geboden waren, en voor zover de wet zich bemoeit met ons dagelijks leven, ons doen en laten, is die wet ons tegen. Dat is echter maar één aspect van de wet. Het andere aspect van de wet is veel hoger. Het woord wet betekent immers gewoon aanwijzing eigenlijk, hè? Als het er nog helemaal over gaat. Het woord dat er het dichtst bij in de buurt komt is onderwijzing. Dat wil zeggen, de wet is onderwijzing, is een leer van Gods wegen. Dus als het ware de vinger Gods die richting geeft enzovoort. Maar die wet doet dat niet alleen op het laagste niveau van dat het voorschrijft wat men zou doen en laten. Maar de wet in het algemeen is ook een onderwijzing van Gods wegen en openbaart ons wie God is. Vandaar dat het woord wet soms in een smalle en soms in een brede betekenis gebruikt wordt. En de uitdrukking gebruiken wij, wij niet, maar wordt soms gebruikt ter aanduiding van slechts 10 geboden. En soms wordt de term gebruikt in de Bijbel ook ter aanduiding zelfs van heel het Oude Testament, in de zin van alle oudtestamentische boeken, dan is het toch wel heel breed. Soms wordt het uitgesplitst, maar lang niet altijd. Soms ook is de wet de 5 boeken van Mozes, maar soms, zoals gezegd, betreft het hele Oude Testament en soms zelfs de hele Bijbel, inclusief het Nieuwe Testament. Want het Nieuwe Testament spreekt over de volmaakte wet die der vrijheid is, enzovoorts. Want ook nieuwtestamentische bijbelboeken kunnen beschouwd worden als wet, maar dan in de hoge betekenis van de term, in de zin van onderwijzing van Gods wegen, inclusief het evangelie uiteraard. Maar goed, Saul is de uitbeelding van het leven onder de geboden en inzettingen. Als u de geschiedenis van Saul gelezen hebt van tevoren, of nog kent uit de kinderbijbel van de zondagsschool of iets dergelijks, dan weet u dat het met Saul wel aardig begon. Het was een redelijk bescheiden man. U weet nog, toen ze hem tot koning uitgekozen hadden, dan wel geloot hadden, toen moesten ze de man zoeken. Zat hij ergens verstopt, weet u nog? En heel bescheiden, en toen kwam hij naar voren. Toen werd er geroepen, leve de koning. Dat is de eerste keer dat voorkomt in de geschiedenis. En leve de koning, God save the king, in het Engels. Maar vooruit, in 1 Samuel 10, vers 24 is dat. En toen kreeg hij een paar mensen mee als lakeien en hij ging terug naar huis. Maar die mensen lieten hem gelijk weer in de steek en hij ging gewoon weer over tot het agrarische beroep waar hij zich mee bezig hield enzovoort. Een bescheiden man. Alleen toen viel de vijand het land binnen, dus toen moest hij weer opgehaald worden. En langzamerhand veranderde het toen wat met die man. Maar u weet ook dat het van kwaad tot erger werd. Het begon redelijk goed, maar daarna werd het verschrikkelijk. De man werd bezeten bovendien. Bij gelegenheid. Enzovoorts. En al redelijk snel werd tot hem gezegd dat hij zijn koninkrijk zou verliezen. En ongeveer de rest van zijn leven heeft hij moeten vechten tegen al die vijanden van Israël. Maar in de eerste plaats tegen de man waarvan hij wist dat hij hem op de troon zou opvolgen. En dat was David. Ik vond het een vermakelijke geschiedenis. U weet toch dat men tegenwoordig roept in sommige kringen dat men niet de hand op zou heffen tegen een gezalfde des Heren. Die kent u toch of niet? He? Zo van, als je iets lelijks zegt van iemand die geacht wordt een dienstknecht van God te zijn, dan zegt men, dat mag niet, want je mag niet de hand opheffen tegen de gezalfde des Heren. Ik heb het voor de gelegenheid nu maar eens even opgezocht in de Bijbel, want de hele uitdrukking wordt alleen maar gebruikt ter aanduiding van Saul. Komt nergens anders voor, de uitdrukking gezalfde des Heren, komt nergens anders voor. Alleen ter aanduiding van deze Saul. En één keer, daarna nog één keer, in Klaagliederen 4 vers 20. En daar heeft het betrekking eigenlijk op Jeruzalem en dus op die Joodse staat, die ongelovige Joodse staat, die zojuist vernietigd was geworden door Nebukadnezar. En de hand opheffen tegen de gezalfde des Heren. Wie is die gezalfde des Heren? Saul! Niet David. Heb je dat nog? Met andere woorden, die gezalfde des Heren waar men de hand niet tegen zou opheffen, zal wel degelijk gedood worden. Zijn koningschap zal weggenomen worden van Gods wegen enzovoorts. Het staat nadrukkelijk genoeg in de Bijbel. En dan kun je wel zeggen, men zou hem geen kwaad doen. Nee, dat is wat David ook zei. Men zou hem geen kwaad doen. Maar in de eerste plaats, van hem weten wij tenminste dat hij een gezalfde des Heren was in de zin van een koning. En die hebben wij toch niet in de gemeente. Daar hebben wij geen koningen. We zijn of allemaal koningen, of niemand is dat, hè? Dat is één ding. En het andere ding is dat Saul gewoon de uitbeelding is van de wet. En de wet is heilig. Ik zeg het maar voor alle duidelijkheid nog een keer. Hè. De wet is heilig. De wet is God. De wet is volmaakt. En wat het maar meer mag wezen, staat in het Nieuwe Testament allemaal nog, hè, in Romeinen hoofdstuk 7. Maar hetzelfde Romeinen 7 zegt dat die wet een bediening is des doods en dat het de mens alleen maar ellendiger maakt dan hij is. En de retorische vraag wordt daar gesteld, wie zal mij verlossen? En het is een retorische vraag, omdat in de voorgaande hoofdstukken, Romeinen 1 tot en met 6, uiteengezet is wie ons ervan verlost en ook dat dat reeds gebeurd is. En waar het om gaat, is dat deze Saul een beeld is van die wet, van God inderdaad gegeven, maar zodra je wordt toegepast, zodra de man Saul in het koningschap terechtkwam, in actieve dienst kwam, zal ik maar zeggen, ging het ook helemaal fout met die man. Hij werd ineens hoogmoedig, hij meende zich alles te kunnen permitteren en hij leefde in opstand tegen God. En hij hoorde niet naar het woord Gods. En hij werd geleid als het ware door Samuel, die hem zei dat wat hij zou doen. Samuel als de profeet vertegenwoordigde het woord des Heren uiteraard, maar Saul trok er zich in de praktijk niks van aan. Dat is wat er in de geschiedenis uiteengezet wordt. En dat is de situatie van de heerschappij van de wet. Saul is daar een beeld van en daarnaast hebben wij, of daarboven hebben wij Samuel, die weliswaar ook het woord des Heren vertegenwoordigt, maar dan veel breder dan de wet, als u begrijpt wat ik bedoel. Samuel en Saul horen min of meer bij elkaar. En tegen dat David Saul zou opvolgen, dat wil zeggen tegen dat Saul zou overlijden, verdwijnt ook inderdaad eerst Samuel van het toneel en daarna Saul. Ze horen bij elkaar, ze vormen een duo. Hun namen vormen trouwens ook een duo, want als u mij vraagt, betekent Samuel gehoord van God. En Saul betekent gevraagd, implicerend gevraagd van God. Dat wil zeggen, Saul staat voor wat de mens van God vraagt. Maar Samuel staat voor wat God aan de mens geeft. En dat zijn twee dingen die gewoonlijk niet met elkaar in harmonie zijn. Ze hebben wel overeenkomsten, maar grote verschillen. God onderwijst het volk via Samuel. Maar het volk zegt en bidt tot God en zegt, geef ons niet Samuel, geef ons Saul. Geef ons een koning. Een autoritair man. In plaats van Samuel die gewoon het woord van God spreekt. En dat is de strijd tussen die beiden. Dat is de strijd waar wij ook altijd mee te maken hebben. En het is ook de discussie waar we als christenen tot in onze dagen altijd in terechtkomen. Men weet altijd te vertellen dat het allemaal zo mooi is, die wet, en dat is zo goed. En dat staat ook in de Bijbel. Die teksten weten ze uit het hoofd dikwijls ook allemaal goed te citeren. Men kan altijd nog zijn toevlucht nemen tot Psalm 119. Dan kan je nog even vooruit. Vooral als je niet begrijpt dat David het helemaal niet heeft over 10 of 300 zoveel geboden of hoe het er maar waren. Hij had het over Gods onderwijzing. Samuel, denk ik er dan achter. En voor wat betreft de wet Gods in de zin van Saul, daar is niks fraais aan. Dat is een bediening des doods. Dat is een krachteloos iets. Dat wil zeggen, het legt lasten op de mens die hij niet dragen kan, maar waarvan het bovendien helemaal ook geen zin heeft om ze te dragen. Hij kan zonder. En Israël kon zonder Saul. Men had gewoon kunnen luisteren naar het woord des Heren, dat tot Israël kwam via de mond van Samuel, de eventuele andere richters en de latere profeten. En bovendien, in die dagen waren er nog veel meer profeten onder Israël. Wij komen ze ook regelmatig tegen, meestal zelfs in hele groepen, weet u wel, hele volkstammen zal ik maar zeggen. Scholen heet dat, ja. Heb ik nagevraagd aan Haring, ja. Nou goed, profetenscholen, weet u wel. Met andere woorden, het woord van God was niet schaars. En het woord van God had bovendien betrekking ook op het leven van alle dag. Als je bijvoorbeeld je ezels kwijt was, dan kan je altijd nog naar een of andere profeet gaan en vragen waar die beesten zijn. Toch? Dat is ook in Samuel, hoofdstuk 9. Zo begint toch de geschiedenis van Saul. Maar ik neem het nu alleen maar even als praktisch voorbeeld. Daarvoor hoefde de man niet naar de weduwe van Endor. Wat is weduwe in het Engels? Widow. Ja, Oké, dan heb ik het toch goed. De Engelsen spreken nog niet over de weduwe van Endor. Ze spreken over de witch of Endor. Maar denk dus niet dat dat weduwe betekent. Hè? Dat kun je soms zo hebben. Maar goed. Maar eerst ging hij naar de Heer toen hij zijn ezels kwijt was. En later, toen hij eenmaal tot koning gezalfd was, toen moest hij zo nodig naar die waarzegster, zo noemen wij het geloof ik, waarzegster van Endor, om daar te vragen hoe het met hem zou aflopen. Alsof dat niet van tevoren vaststaat, dat het met een mens slecht afloopt, en of hij nou in deze oorlog omkomt, of in die van volgende week, want zo ongeveer zat het leven van Saul, de bediening van Saul in elkaar. Ja, waarom je dat nog moet gaan navragen, begrijp ik ook niet helemaal. Ze 40 jaar zaten er trouwens op, je had het kunnen narekenen. Maar hoe dat ook zij, Saul is een beeld van heerschappij van de wet. En u weet hoe daarna verder gaat later in de geschiedenis van Saul. De Heer stelt een ander kandidaat voor het koningschap. Laat al de anderen zalven. Nog steeds door Samuel, dezelfde Samuel om zo te zeggen. En daarna keert Saul zich tegen Samuel. En het eigenaardige is dat dat nou precies is hoe het gaat onder de wet. Tot vandaag is de wet in de praktijk, of ik kan het wel anders zeggen, maar ik bedoel niks anders. Ik kan wel zeggen, tot vandaag keren degenen die zich onder Saul, onder de wet stellen, zij keren zich tegen David. Zij keren zich tegen de zoon van David. Zij kennen de man, dat is het probleem niet, maar zij erkennen hem niet. Niet als hun heer. En onder het volk Israël was dat in de praktijk ook zo, want langzamerhand wist iedereen, zelfs de buitenlanders, de Filistijnen en iedereen, de Amorieten, de Amalekieten, ze wisten allemaal dat die David Saul zou opvolgen. Maar David had maar een kleine groep volgelingen, want de rest van Israël was gewoon onderdanig aan Saul, daar bleef het bij. en ondersteunde dus in de praktijk zijn vijandschap tegen David. En dat is de situatie zoals we die in onze dagen nog steeds kennen. Men prefereert de wet. Men wil zwart op wit regeltjes. Zie? En als men die wet al niet heeft, dan heeft men wel de statuten van de plaatselijke evangelische gemeente, of wat het maar wezen mag. En de beginselverklaring van de evangelische alliantie, of weet je ver hoe die dingen allemaal heten, want dat weet ik niet. U moet het ook niet al te serieus nemen wat ik nu zeg. Maar het is het algemene beginsel. Men wil vaste regels hebben en zich daaraan houden. Nou, er brandt mijn verhaal op de lippen over vaste regels en hoe je daarmee wegkomt dan. Maar dat zal ik u besparen. Daar waar een mens, daar waar een volk, een land, maar ook een zogenaamde plaatselijke gemeente geregeerd wordt door wetten, namelijk door regeltjes, pakt het altijd verkeerd uit. Dat is een stukje techniek, maar daar onderwerpt een mens zich niet aan. Dat is het probleem van wet. En daarom is het ook zo, zoals de Bijbel dat zo tamelijk ironisch naar voren brengt, dat waar een mens leeft onder een menselijke overheid, is er een leger van mensen die dagelijks bezig is met het maken van wetten. Dat is in ditzelfde geduriglijk bezig zijnde in wat is dat, Romeinen 14 is dat waar dat staat, hè? Of was het 13? Nee, Romeinen 13 is dat nog waar dat staat. U weet wel, de menselijke overheid, godsdienaresten, ze zijn in ditzelfde gedurig bezig met wet te maken. Waarom? Zijn er niet genoeg? Nee, ze zijn in de praktijk niet toepasbaar. Ze zijn in de praktijk niet uitvoerbaar, ze zijn niet controleerbaar, ze voorzien niet in alle omstandigheden en dus wordt de gemiddelde burger in de praktijk vermalen tussen al die regeltjes die er zijn en dan moeten er weer nieuwe gemaakt worden en zo wordt het erger en erger en erger en stapelt zich op. Het juk van de wet wordt ook steeds zwaarder. Dat kunt u navragen bij degene die daaronder leven. En ik bedoelde nou niet meer de Nederlandse wetgeving of wat er voor door moet gaan. Maar ik bedoelde nou de religieuze wet waaronder een mens zich stelt. Die wordt zwaarder en zwaarder en zwaarder. Logischerwijze. En zo was het met het juk van Saul ook. Daarna moet ik u zeggen dat in de geschiedenis het verhaal zich menigmaal herhaalt. U weet toch hoe dat was onder Salomo? Even vanaf de menselijke kant, maar die staat zwart op wit in de Bijbel, dus ik kan gewoon zeggen, even van de menselijke kant, het mag dan een rijk geweest zijn met een grandioze uitstraling, maar het neemt niet weg dat het wel een paar centen kost. En toen Salomo was overleden, protesteerde ook meteen het hele volk tegen Rehabiam, de zoon van Salomo, die hem zou opvolgen. Ze zeiden, oké, we zullen u erkennen als koning, maar dan moeten wel eerst de belastingen omlaag. En toen zei Rehabiam, toen hij ten derde dagen terugkwam, na drie dagen en op de derde dag staat, toen zei hij, ja, maar Pink, zei hij, of zoiets, nauwkeuriger kan ik u dat helaas niet uitleggen, want er zijn nog jonge mensen mee, en dames in de zaal. Dus, maar dat, leest u het maar eens na, maar dat zei hij ongeveer. En toen zei Israël, nou dan niet. En ze volgden Jerobeam, in overeenstemming trouwens met de wil van God. En zo werden dus de 10 stammen geplaatst onder de heerschappij van Jerobeam en bleef Juda met de eigen koning Rehabiam zitten met die zware belasting enzovoorts. En u begrijpt dat dat net zo goed allemaal symboliek is. Want het Joodse volk Juda zit nog steeds onder de wet. En voor zover er een volk Gods, een Israël is, staat het onder leiding, ook in onze dagen, van Jerobeam. Dat wil zeggen de stam van Jozef. Efraïm, enzovoorts. Het zijn prachtige dingen die zich in de Bijbel herhalen. Ik kan het niet elke keer allemaal uitleggen. Maar het is maar dat u die dwarslijnen door de schrift ziet. Hetzelfde plaatje herhaalt zich keer op keer. Nou ja, goed, hoe dat ook zij, Saul wordt op voorhand voorgesteld als een uitbuiter, als een verdrukking. Maar goed, als men die dan wil hebben, oké. Hij is een beeld van de wet Gods, die is heilig, die is rechtvaardig en goed. En zo wordt Saul ook beschreven. Dat is een goed mens. Door de Heer zelf uitgezocht, 2 keer. De eerste keer toen de Heer tot Samuel zei dat het zo zou gaan. En dat hij die koning zou zalven. En daarna, dat is in hoofdstuk 9, waar hij dus gezalfd werd. En daarna in 1 Samuel 9 en 10 eigenlijk. Dat Samuel Saul zalft, zonder dat er iemand bij is eigenlijk. En daarna in 1 Samuel 10 vanaf vers 17 vinden we dat het tamelijk officieel wordt. Dat Samuel al de stammen van Israël doet naderen in vers 20. En dan wordt de bekende lot geworpen en zo komt men terecht inderdaad bij deze Saul van wie bij gelegenheid staat, dan moet ik weer even zoeken. Ja, dat staat er zo leuk in vers 23 staat dat. Zij nu liepen en namen hem vandaar. Hij had zich tussen de vaten verstoken. Het volk was verzameld enzovoort. En hij zat tussen de lege bierkratjes. Of de fusten, zal ik maar zeggen. Had hij zich verstopt. Maar goed, zo verlegen was hij en zo bescheiden was de man. Hij zei later trouwens zelf, had hij zelf gezegd, maar wie ben ik? Ik ben maar van een heel kleine familie. En stel niks voor, die familie van ons ook niet. En bovendien behoren wij tot die kleinste stam van Israël, die wilde maar niet groeien, die Benjamin. Het nakomertje enzovoort. Hij zegt, ik kom het minst in aanmerking. Maar niettemin, het gebeurt. Ze moeten hem erbij slepen, ze maken die man tot koning. Nou goed. Zij nu liepen en namen hem vandaar. Hij werd als het ware gearresteerd en tot koning gemaakt. Later wilde Israël nog een keer dat doen. Hè? Dat was ook onder de wet. Toen wilden ze de Heer Jezus, grijpen. En hem met geweld koning maken. Dat is geen populaire schriftgedeelte, maar niettemin staat in de Bijbel. Ze wilden hem met geweld koning maken. Maar hij ontrukte zich en verborg zich. Want als hij zich tot koning had laten maken, dan zou hij koning geworden zijn onder de wet. En dus onder het oude verbond. Maar de Heer liet het niet gebeuren en zo hoort het natuurlijk ook. Nou goed, en voor ons geldt precies hetzelfde. Wij plaatsen ons onder gezag, maar dat is niet de wet. Niet de Mozaïsche wet, laat staan de Joodse wet, uiteraard. Hè? Maar zij namen hem vandaag vers 23 van 1 Samuel 10. Hij stelde zich in het midden des volks en toen bleek dat hij hoger was dan al het volk. Ja, als koning ben je natuurlijk hoger dan al het volk, maar er staat bij van zijn schouder en opwaarts. Met andere woorden, hij stak er een heel hoofd bovenuit. Hij was de opvallende man, hij was lichamelijk, fysiek althans, was hij de grootste. Zo beschouwde hij zichzelf niet, want soms denk ik het was een heel aardige man, een bescheiden man, maar ja, het werd later wel anders. En hoe dan ook, die verhoogde gestalte van Saul is natuurlijk een uitbeelding van die wet die heilig, rechtvaardig en goed is. Het is de beste die je hebben kunt. Als je er dan toch een moet uitzoeken, zegt men, als je dan toch een wet nodig hebt voor een volk, er is geen wet zo hoogstaand als die van Mozes, zeggen de ethici. En die hebben er verstand van, ik niet. Maar dat zeggen ze, hè. Hij is nog beter zelfs, de wet van Mozes is nog hoogstaander dan de wetten van Hammurabi enzovoorts. Hè? Dat weet u toch, hè? En die worden hoog aangeschreven. En die worden nog steeds als model beschouwd voor onze moderne wetgeving enzovoorts. Nou, die dingen moet je allemaal leren als je rechten gaat studeren. Tenminste, dat was vroeger zo, hè? Hoger dan al het volk van zijn schouder en opwaarts. Als ik dit lees, vind ik het altijd vermakelijk. Want dat is Saul. Oké, prima. Daarna komen we die andere Saul tegen. Alleen zijn we dan reeds in het Nieuwe Testament terecht. De man heette ook Saul en dat is lachen, want hij leek toch niet op hem. Niet qua uiterlijke verschijning. Nou ja, eerst leek het wel een beetje op hem. En dat wil zeggen, dat was die man die doordouwer, die fanatiekeling, die, weet je wel, had zo zijn ideeën en daar ging de man voor. Hè? Niet gehinderd door enige neiging tot relativeren of wat dan ook, of tot bezinning enzovoorts. Maar als we later van doen hebben met diezelfde man die inmiddels Paulus genoemd wordt, dan wordt zijn uiterlijk beschreven in de eerste Korinthebrief, tweede Korinthebrief ook trouwens, wordt zijn uiterlijk beschreven en hoewel men zich er tegen verzet, komt er niet anders naar voren dan een klein mannetje. Het kan best zijn dat hij daar al op hoge leeftijd is, dat denk ik. En u weet, dan wordt men nog kleiner. Maar goed, een klein mannetje, het was geen indrukwekkende gestalte. Ze zeiden er trouwens, er staat trouwens bij, dat hij ook niet zo vlot van de tongriem gesneden was. In de zin van, het was geen mooi prater, enzovoorts. Staat er allemaal. En ze hadden liever iemand anders. En ze vonden dat Paulus er niet uitzag als een apostel of een man gods of een dienstknecht des Heren, laat staan een gezalfde des Heren en dat soort dingen meer. Maar ja, toen heette hij ook al niet meer Saulus. Toen was hij precies tegenovergestelde geworden. Toen was Saul een Paul geworden. Een kleintje, populair vertaald. Geremd heet het eigenlijk, als je het goed vertaalt. Of in ander Nederlands belemmerd, in de zin van tegengehouden. Maar in de praktijk klein. Paul is al gauw Paultje. Nou ja, wij kennen pistolenpaaltje. Nou ja, niet persoonlijk natuurlijk, maar doe maar weer. Maar zoiets, het Paul wordt toch al Paultje en dat is het ook, de kleine man. En dat is waar het op neerkomt, want voor zover Saul de aanduiding is van de wet, wel, met de wet als zodanig is niks mis, maar die wet als zodanig, geboden inzettingen bestaande, zou geen grote plaats in ons leven innemen en zou zeker ook geen heersende positie in onze levens innemen. Eigenlijk, de wet bestaat nog wel, maar is een anachronisme. Dat wil zeggen, hoort in onze tijd niet thuis. En u weet wat je met dat soort dingen doet, hè? Met reliquieën. Je zet ze in een kastje en je gaat er af en toe eens naar kijken. Zo was het. En daarna dank je de Heer dat hij ons van de heerschappij van de wet verlost heeft. En ons geplaatst heeft onder de heerschappij der genade, namelijk onder de heerschappij van de Heer Jezus Christus, die op de troon der genade gezeten is en die weigerde om koning te worden, om heerschappij te aanvaarden onder de wet. Integendeel, onder de wet kwam hij om degenen die onder de wet waren te verlossen. Dat is de gang van zaken. En de geschiedenis van Saul in het Oude Testament geeft ons een illustratie van hoe het met de heerschappij van de wet gaat. Hoe die functioneert. Zodra David op het toneel verschijnt, is het helemaal fout. Saul keert zich tegen David. En toch had de aanwezigheid van David een rustgevende uitwerking op Saul. Want kijk, het blijft natuurlijk zo dat in oudtestamentische tijd wel degelijk de komst van de Messias was aangekondigd. En dat was aangekondigd een vredevorst. Iemand die het volk de rust zou doen ingaan, enzovoorts. Die een nieuw verbond zou sluiten bovendien, een eeuwig verbond des vredes. En heel dat Oude Testament is vol met beloften omtrent deze dingen. Hoe ze ook maar geformuleerd worden, want Dat kan op heel wat verschillende wijzen. En op dezelfde wijze weten wij dat het kenmerkende van het Jodendom is, dat onder de wet leeft immers, op een of andere wijze, het kenmerkende van het Jodendom zou moeten zijn de verwachting van de Messias, de verwachting van de zoon van David. Maar aan de andere kant vinden wij dat datzelfde Jodendom zich keert tegen die Messias, zich juist keert tegen die zoon van David. Men gelooft dat hij komt, men weet ervan, maar zodra men iets van hem ziet, wordt men dan van de vijand. Ik probeer het zo netjes mogelijk te zeggen. Ik vind het lastig dit soort dingen te formuleren. Maar zo is het nou eenmaal. Hè? Daar kwam, dat is Bijbelse geschiedenis, daar was dan Jezus die de Messias zou zijn. Jezus, de Christus, de Zoon van de levende God. En men zei, weg met hem, kruist hem. Of, en dat heb ik u wel eens vaker voorgehouden, het idee is dat het Jodendom de Messias verwacht, maar tegelijkertijd weet men heel goed dat als hij komt, betekent dat het einde van het Jodendom. En zoals die Jood in Jeruzalem ons een jaar of 10 geleden zei, natuurlijk, wij hopen dat de Messias komt, maar eigenlijk hopen wij dat hij niet komt, want als hij komt zal Jeruzalem verwoest worden. Die kende zijn Bijbel dus ook. Nou ja, en dat is het hele verhaal. En vervolgens vinden wij de weerklank daarvan in het christendom, althans in een wettisch christendom. En nou bedoel ik niet meteen het orthodoxe alleen. Ik bedoel ook het vrijzinnige christendom, want dat is net zo goed wettisch. Want ja, dat is ethiek, hè? Dat heet christendom omdat het christelijke beginselen die men ontleend heeft aan de Bijbel, of aan voorgaande generaties gemakshalve die het ontleend hadden aan de Bijbel, waarbij men christelijke beginselen propageert. Men gelooft van de Bijbelse geschiedenis niks, men gelooft niet dat God hemel en aarde geschapen heeft, men gelooft soms niet eens dat God bestaat, maar in ieder geval, men vindt wel dat die Bijbelse beginselen, dat het goede normen zijn om een filosofie, een levensbeschouwing op te bouwen, in je leven op in te richten. Met andere woorden, ook in vrijzinnige kring is sprake van precies hetzelfde wet, namelijk ethiek. Het wordt misschien wat minder dwingend voorgeschreven, maar dan toch. Ik sprak gisteren nog iemand die ik al jaren ken, waarvan ik dacht dat hij volstrekt, maar ook volstrekt ongelovig was. Maar die vertelde mij ineens dat die begon een liedje te zingen. Of ik dat kende, was een christelijk lied. Had hij geleerd op de zonderschool, bij de Remonstrantse Broeders, geloof ik, of zo heette dat, geloof ik. Of Remonstrants Genootschap, kende het. Weet je wel. Ik heb het opgeschreven, maar goed. Had hij geleerd. En toen vertelde hij van, nee, zijn ouders waren niet christelijk, maar zij vonden wel dat hij onderwezen moest worden in het christendom, dat hij de Bijbelse geschiedenis moest kennen, want de Bijbelse geschiedenis en kennis van de Bijbel ligt toch aan de basis van onze cultuur. Dus het hoorde bij je opvoeding, als het ware, om je daarvan op de hoogte te stellen. Het was alsof ik mijn moeder hoorde spreken, want die kwam ook uit zo'n nest ongeveer. Die ging ook naar de christelijke kerk. Nee, met haar vader mee of met haar ouders, dat weet ik niet precies meer. Maar niet omdat men zo gelovig was, maar gewoon omdat dat hoorde bij je opvoeding. Want dat is de basis van onze Nederlandse ethiek, leefwijze of hoe dat maar heet mag, onze cultuur enzovoort. Je moet die dingen dan toch leren. Hè? Maar overal waar men onder wet leeft, of het nou orthodox is of op deze vrijzinnige wijze die ik u nu noem, overal keert men zich systematisch tegen de zoon van David. Alles prima, maar dat niet. Liever Saul, liever die belasting, die druk erop, liever dat masochisme van het is allemaal geen lolletje, het leven, maar wij doen ons best en kijk eens wat we er nog van gemaakt hebben. Sommigen roepen erachteraan met Gods hulp. Wat onzin is, want God helpt je daar niet bij. Dat is de duivel die dat doet, maar die worden wel vaker verward, die twee. Nee, ik meen het bloedserieus hoor. Zo werkt het in de praktijk. Want u weet toch hoe het was met Saul? Hij werd neerslachtig. Hij kwam in een depressie. Nee, er kwam een boze geest in hem. Dat, zo heette dat in de Bijbel. Dat staat er toch niet? Jazeker wel. En wat er gebeurde, was dat hij zijn spies wierp naar David. Waardoor hij eerst tot rust kwam, maar later bij een andere gelegenheid was hij zo vijandig geworden tegenover de man, dat hij naar het leven stond en zo is hij de rest van zijn leven ook gebleven. Zo werkt dat. En in onze dagen is het ook zo. Het lijkt christelijk, maar het is antichristelijk. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het mag dan van God gegeven zijn. Het mag dan een ethiek zijn die voortkomt uit het woord van God in het algemeen. En uit de Mosaïsche wet in het bijzonder. Hoe men het ook verder benoemt, het doet weinig ter zake. Maar in de praktijk staat het vijandig tegenover de Heer Jezus Christus. Want al wat gelegd wordt op een mens, activeert die mens. Alles wat tegen een mens zegt, doe dit en doe dat en doe niet zo en doe niet zo, maakt die mens actief. En waar een mens een zondaar is, gaat hij dus zondig, hij wordt geprikkeld daardoor. En doet dus precies de verkeerde dingen. Dat is het probleem van de wet. Want dat mechanisme werkt niet. Dat kan men wel uitdenken als een ideaal. Zo zou het moeten werken. Als je de mens vertelt, het moet zus en het moet zo, dan komt het allemaal goed. Maar het werkt zo niet. Het komt ook helemaal niet goed. En de geschiedenis bewijst dat. Onze tegenwoordige samenleving bewijst die dingen enzovoorts. Waar het over gaat namelijk, is dat men de echte gezalde des Heren naar het leven staat. En dan hebben we het niet over Saul, maar dan hebben we het over David. Want waar het om gaat is dat God ons als zijn volk verlost heeft van die heerschappij van Saul. God heeft ons David gegeven, die onze koning zou zijn. En terwijl de meerderheid van de mensheid, van een volk van Israël, misschien ook van Nederland en zelfs van het christendom, nog steeds achter Saul aanloopt en zich van alles laat zeggen, hebben wij, u en ik, als het goed is, dat hoop ik maar, hebben deel gekregen aan David. En zijn koningschap, dat door de wereld weliswaar niet erkend wordt, wat niet geaccepteerd wordt, dat door de wereld bestreden wordt, en zelfs door onze eigen broeders en zusters bestreden wordt, want zo werkt het in de praktijk. Niettemin hebben wij deel aan die zoon van David. Op voorhand. En wij wachten op de dagen dat Saul definitief zal zijn overleden. Dat duurt nog even. Misschien. Nou ja, dat duurt nog even, maar we wachten erop. Dat wil zeggen, we doen er ook niks tegen, we hoeven de zaken ook niet te bespoedigen. Wij hoeven ook Saul niet naar het leven te staan. Wij gaan gewoon uit, buiten de legerplaats en voegen ons bij David. Want dat is wat uiteindelijk beschreven wordt in bijvoorbeeld 1 Samuel 22. Dan schiet ik er wat snel doorheen, maar vooruit. Ja, kom er straks wel weer op terug, later. 1 Samuel 22, daar is David op de vlucht. En daar staat dat hij ontkwam, weer eens een keer, voor de zoveelste keer. Hij ontkwam in de spelonk van Adullam, 1 Samuel 22 vers 1. Het schijnt trouwens dat er vele spelonken zijn, dus het wordt toch wat lastig om het te bezoeken. Maar vooruit. Hij ontkwam in de spelonk van Adullam en zijn broeders hoorden het en het ganse huis zijn vaders en kwamen derwaarts tot hem af. En tot hem vergaderde alle man die benauwd was en alle man die een schuldeiser had en alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. En hij werd tot overste over hen. zodat bij hem waren omtrent 400 mannen. En zie daar het koninkrijk van David. Avant la lettre. Maar vergis u niet, David was al tot koning gezalfd van Gods wegen. Alleen door het volk als zodanig niet erkend. Maar deze 400 man erkenden hem wel als koning. En daar gaat het maar om. En dat is wat wij doen in onze dagen. En wat onze vijand is, want die vraagt zich af waarom dat nou weer moet. Sommigen zeggen dat dan niet. Waarom moet je er altijd zo tegen tekeer gaan tegen andere christenen en tegen de wet? Wel omdat dat dé Bijbelse boodschap is voor de gelovigen in onze bedeling. Onze tegenstanders zijn niet de Amalekieten of de Filistijnen of zo. Onze tegenstanders zijn de Saulisten. Hoe heten ze? Saulisten? Saulinians. De volgelingen van Saul. En langs alle mogelijke en onmogelijke of ondenkbare wijze worden de vrijheden die wij in Christus hebben, Galaten 1, bespied en bedreigd door ingekropen valse broederen. Dat is wat er gebeurt. En al die trends, al die hypes, al die wind van leer, heet dat in Efeze hoofdstuk 4, al die wind van leer, al dat heen en weer gedoe, al die modeverschijnselen onder gelovigen, heeft alleen maar tot doel om onze vrijheid te ontnemen. En ze hebben tot doel, al was het maar voor korte tijd, ons in beslag te nemen, opdat we zou meelopen met de een of andere optocht die men nou weer verzonnen heeft. Soms zelfs heel letterlijk trouwens. Maar goed, daar zullen we het ook maar niet over hebben. Maar ik hoop dat u een beetje begrijpt waar het over gaat. Dat is de inhoud, maar ik mag aannemen dat u dat weet. Het is de inhoud van al die nieuwtestamentische brieven. Lees ze maar na, waar gaat het om? Dat we geplaatst zijn in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Dat wij geleid zouden worden naar onze zoonstelling in de toekomst. Om die reden moeten wij volwassen worden. En om die reden zijn wij vrijgemaakt van de tuchtmeester, de voogden en verzorgers. Want dan moeten we onze eigen weg zien te vinden en zien te lopen. Dat wil zeggen, we zouden lopen de loopbaan die ons, en dus een eigen weg, loopbaan die ons is voorgesteld enzovoorts. En dat is niet die van de wet, anders had het er bovendien wel bij kunnen staan. Al die keren dat hierover gesproken wordt. Hè? Wij zouden volkomen hopen, volkomenlijk hopen, niet op de wet, maar op de genade die we ontvangen hebben. En wij worden aanbevolen de woorden, den woorden der genade, zegt de apostel. Hij staat zo in Handelingen enzovoorts. Daar gaat het altijd over. Hè? Niet Saul, maar David. En met de nieuwtestamentische variant, niet Saulus, maar Paulus. En het ligt heel dicht bij elkaar en toch ligt het mijlenver uit elkaar, want ze zijn elkaars tegenpool. En al die argumenten van, ja, maar het is toch van Gods wegen gegeven. Ja, dat kan wel zijn. De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. En in dit verband heb ik niet de minste aarzeling om het na te zeggen. De Heer gaf de wet. Hij nam hem ook weer. God zij dank. Hij was ook de enige die het doen kon. En voor alle duidelijkheid, hij heeft ons verlost van die wet door inderdaad de kruisiging van de Heer Jezus Christus. Als dat kruis dan iets voor ons zou betekenen, zou het toch dit zijn, dat wij daardoor verlost zijn van de heerschappij van zonde, dood en wet. Want zo wordt het systematisch in de Bijbel uiteengezet. En niet op grond van één losse schriftplaats of zo, maar ik zeg gewoon vooruitstrevend, al die nieuwtestamentische brieven leren volstrekt hetzelfde. Dit namelijk. Wacht u voor Saul. Maar ja, in de eerste plaats, wij zouden die Saul ook niet begeren. wij zouden ons er niet makkelijk van afmaken. En we zouden niet zeggen, och, laten we zijn als alle mensen, die hebben zo'n opgelegde regels, dan houden we ons daaraan en dan is onze afdeling in orde. Weet u nog van die man die vast zat in de lift en die belde met de technicus, hè? En die technicus zei, brandt het licht ook? Ja, doe het nou eens uit. Ja, is het nou uit? Oké, dan is mijn afdeling in orde. Goedenavond. Hè? Wie was dat ook alweer? Henk Elsing, ja. Ik zal het toch wel even noemen. Ik vond het een prachtverhaal, want er zit natuurlijk een dubbele bodem achter, hè? Zo werkt dat, laconiek. En toen kreeg je nog zo'n verhaal over die man met die bom, die bom demonteren moest, weet u wel. Bakema, Bakema. Ja, ja. Oh, zeker opgehangen. Zo eindigde dat. Laconiek, dan kon je er ook verder niks meer aan doen, enzovoort. Hè? Nou, ik denk dat Bakema Groninger was, hoor. Denk ik eerlijk gezegd. Maar goed. Maar zo is het. Regeltjes zijn regeltjes. En niet erover zeuren of het leuk is of lollig is of niet. Regeltjes zijn regeltjes. Heb je er wel te houden enzovoort. Wordt de mens daar gelukkig van? Nee. Wordt hij daar behouden van? Dat al helemaal niet. Wordt het land er beter van? Ook al niet. Wordt een grote chaos. Wordt de mens er als zodanig beter van? Nee, hij wordt een grotere hypocriet. Het woord fariseer is daarvoor gereserveerd in de Bijbel enzovoort. Wat een dwaasheid is dat toch, dat men leert dat de mens dat nodig heeft. We hebben geen Saul nodig. We hebben een echte gezalde des Heren nodig. Eén die blijft namelijk, en waarvan dat ook de bedoeling was. David namelijk. Of wat we nodig hebben is een profeet. En David was een profeet. En toen zei iemand, ja, maar Saul was ook onder de profeten. Zeg ik, hé, dat is toch cultuur. Dat is een vaste uitdrukking. Is Saul ook onder de profeten? Ja. Maar wat heeft Saul geprofiteerd eigenlijk? Noemen ze een profetie van Saul dan? Nee. Die is er ook niet. Nee. Saul was onder de profeten, maar het woord profeteren wordt daar gebruikt in de beperktere betekenis van in trance zijn. En dus niet meer weten wat men zegt, een beetje de controle verliezen over zichzelf. Dat wordt ook met de term profeteren aangeduid. Eenvoudig omdat de profeet bij gelegenheid, als God tot of door hem spreekt, ook de controle over zichzelf verliest. God neemt de controle over. Daardoor wordt het woord ook in de smalle betekenis gebruikt. En er staat dat ze profiteerden. Ja, ze waren allemaal high. De controle kwijt. Dat is wat het woord betekent. Zoek het maar op in uw Bijbelse encyclopedie, hoor. Onder het woord profiteren. Staat er keurig in. Dat heb ik ook allemaal niet bedacht. En als je de geschiedenis van Saul leest en dat hij profiteert enzovoorts in zijn blootje en zo, dan weet je meteen dat er inderdaad iets niet helemaal in orde is. Hebben we die nog? Tot zover. Wat leert de wet ons met al zijn geboden inzettingen? Niks, want we leren er niks van. We worden hooguit gedresseerd. Als het al zou lukken, ik zeg het met een grijns, want ja, ik heb mij ook eens geprobeerd te dresseren en ik moet toegeven dat dat niet erg gelukt is. En dat wil niet zeggen dat men er niet uiterste pogingen toe gedaan heeft, maar het wilde niet werken. Misschien dat die dingen bij u werken, maar dan weet ik nog niet of ik u daarmee moet feliciteren. Of u dresseerbaar bent. Hè? Ik heb de woorden van mijn tandarts onthouden later. Dat was 50 jaar later ongeveer. Die tegen me zei, meneer Klein Hanevold, u bent goed behandelbaar. U ligt zo lekker stil in die stoel. Ik heb hem niet gezegd waaraan ik dacht intussen. Maar goed. Hè? Toen dacht ik, mocht mijn vader dat nog maar eens horen. Achteraf. Als ik goed behandelbaar ben. En anders mijn oom wel en de rest van de familie. Maar goed, dat is nou te laat, hè. Maar in wezen, een mens laat zich niet dresseren. En als hij zich wel laat dresseren, dan wordt hij tegelijkertijd gek. Hè? En een gezellig mens wordt hij in ieder geval niet. Laten we het daar maar op houden. En dat is heel deze geschiedenis van deze koning. Die weliswaar van Gods wegen gegeven werd, maar niet op Gods initiatief. En daar gaat het om. En zo was het met de wet ook. Het korte verhaal is, God gaf niet de wet aan de mensheid en had hij maar Adam moeten geven. God gaf pas pak een beetje 2500 jaar later de wet. En niet aan de mensheid als zodanig, maar alleen aan dat volkje Israël. Met de vooropgezette bedoeling dat hij er ook weer van zou verlossen. Maar dat intussentijd dat priesterlijke volk een demonstratie zou zijn voor de rest van de wereld en voor eens en voor altijd wat de wet met de mens doet. En wij als gelovigen zouden die les toch op zijn minst geleerd moeten hebben. Waar brengt de wet de mens? Antwoord, nergens. Het maakt hem een vijand van God. En dat is het hele doel ervan. En waar nu een mens nog zegt, ja, maar een mens heeft toch een wet nodig? Een mens kan toch niet zonder leven? Er wordt nog wekelijks de wijze van spreken, wordt dat in diverse kerken wordt dat gepredikt. Een mens kan toch niet zonder? En daarom is het zo mooi dat God ons die wet gegeven heeft. Dan kent men de Bijbelse geschiedenis zelfs niet eens. Daar is niks moois aan, want men wordt vanzelf een hardnekkig en tegensprekend mens. Tegen het woord van God. Men wordt vanzelf een vijand van de Heer Jezus Christus. Men wordt vanzelf een vijand van de genade. Want hoewel er knappe koppen zijn die er lang voor doorgeleerd hebben, die ons uitleggen dat wet en genade in elkaars verlengde dan wel liggen, dan wel elkaars synoniemen zijn. Ik heb maar eenvoudig lagere school, zeg ik dan altijd bij voorkeur. En ik weet 100% zeker dat wet en genade elkaars tegengestelde zijn. En dan kun je praten als brugman of filosoferen wat je wilt, maar het is het tegengestelde. En mijn Bijbel zegt dat ook. En toen zei iemand, ja, maar het hoort bij elkaar, want onder de wet is ook genade. Dan moet ik u zeggen, nee, onder de wet is geen genade. Er was alleen nog wat anders dan wet. God had beloften gedaan aan de mens, vanaf Adam, en bevestigd. Enzovoort, inclusief van Abraham enzovoort. En de wet die er na zoveel jaren bij kwam, 430 jaar na Abraham, deed die beloften Gods niet teniet. Namelijk dat God geloof rekent tot gerechtigheid. Maar dat is niet onderdeel van de wet als zodanig. Helemaal niet, dat was het daarvoor ook al en dat is nu nog steeds. Dat is wat Galaten 3 zeer systematisch daaromtrent uiteenzet. Twee verschillende dingen. Weet je wat je wel kon doen onder de wet? Een oogje dicht doen. Want je hoefde een wetsovertreder niet te straffen. Maar dan hou je de wet niet aan. Oké. Wie uw zonde zonde is werpen eerst de steen. Het was niet verplicht. Maar om de hardigheid van uw hart enzovoorts, dan werd het een ander verhaal. Maar men kon er zich ook gewoon niks van aantrekken. Dat is een heel ander ding. Maar wet en genade zijn tegenstellingen zoals oude verbond en nieuwe verbond tegenstellingen zijn. Zoals ook Saul en David tegenstellingen zijn. Daar is niks moeilijks aan. Zo is het nou eenmaal. En dat is wat in deze geschiedenis geïllustreerd wordt. Het leukste van het verhaal, maar ik moet al ophouden helaas alweer. Hè. Het leukste van het verhaal vind ik die van 1 Samuel 8. Meteen aan het begin, dat ligt aan mij, dat is mijn keuze. Maar het is 1 Samuel 9 is dat, sorry. Het is meteen het begin van het verhaal. Hè. Ik vind het een komisch verhaal, eerlijk gezegd. Want u weet waar het over gaat. Nu gaat er een koning gezalfd worden die van Gods wegen wordt aangewezen, maar die door Israël gevraagd werd enzovoorts. En dan worden wij geïntroduceerd, wordt onze man geïntroduceerd van Benjamin. Wiens naam was Kis, een zoon van Abion, 9 vers 1 is dat. En die had een zoon, vers 2, wiens naam was Saul, een jongeling en schoon, dan weet je het toch al, hè. De jonge vent met nog een carrière voor zich. Hij zag er goed uit, dus het was voor zijn PR en zo was het allemaal dik voor elkaar. Later lezen wij, hij was nog een kop groter dan de rest van het volk. Dus ja, wat wil je nog meer? Dat gaat hem worden. En wat gebeurt er nu? Daar staat hem. Hij was van zijn schouderen opwaarts, was hij hoger dan al het volk, vers 2. Er was geen schoner man dan hij onder de kinderen van Israël. Nou ja, je zou er haast wat van denken. Maar dan vers 3. De ezelinnen nu van Kis, de vader van Saul, waren verloren, waren verdwaald. Daarom zei Kis tot zijn zoon Saul, neem nu een van de jongens met u, maak u op, ga heen en zoek de ezelinnen. En toen reizen ze het hele land door, door het gebergte van Efraïm, naar het noordwesten, en door het land van Salisa, dat is weer naar het oosten. Maar zij vonden ze niet, daarna gingen zij door het land van Salim, dat is weer naar het zuiden. En toen kwamen zij door het land van Jemini, dan zijn ze ongeveer ten noorden van Jeruzalem inmiddels. Daar hebben ze toch een flink eindje gezocht naar de ezels. En dan denk je, jee, moet zo'n man die al naar een ezel zoekt, moet die nou koning worden? Ik vind het vermakelijk, hè. Toch? Hebben u dat niet? Hij kan zijn ezels niet eens onder controle houden. Hoe moet het met één volk? Toch? En daarna is het vermakelijke natuurlijk dat dat nou juist kenmerkend is voor Saul. Die controleert geen ezels. Ze komen wel terecht hoor, die beesten, mocht je zich er daar nou druk over maken. Nee, ik kan u geruststellen, nee, ze komen wel terecht, die ezels. Maar het doet er verder weinig, dat is in hoofdstuk 10 geloof ik of zo. Maar het doet er nou verder niet. Ze komen wel terecht, maar Saul heeft er niks mee van doen, hè. Dat gaat buiten hem om. Saul zelf zit altijd zonder ezel, daar komt het eigenlijk op neer, populair gezegd. Aan het begin van het veld. Dat is kenmerkend voor de man. En zo hoort het natuurlijk ook. Want Saul staat voor de praktische heerschappij van de wet. Maar de ezel in de Bijbel staat altijd voor een gelovig overblijfsel. Dat heel goed lasten kan dragen, maar het toch liever niet doet. En als het vrij kan worden, dan maar vrij worden. En terwijl Saul koning zou moeten worden, wordt dus op voorhand vastgesteld dat Saul niks te zeggen krijgt over een gelovig overblijfsel. En Saul is zijn leven lang ezels blijven jagen. He? Maar die zaten in de spelonk van Adullam, denk ik dan maar. Maar goed, daar laat ik het dan eerst maar bij.